Oké, okay. We zijn in gezetenis en zijn drankje net. Dan gaan we met elkaar beginnen aan de climax van de 70 zeves, namelijk de 70ste jaarweek van Daniël. We hebben de vorige maal uitvoerig stilgestaan bij wat we vinden in vers 24, namelijk, dat gaan we toch overdacht, de doelstellingen van de Heere God die binnen de 70 zeves verwezenlijkt zullen worden. Dat staat niet op de sheet daar, maar dat staat wel op uw blaadje. Ik heb nu allemaal een blaadje gegeven. En je ziet dat die doelstellingen vetjes gedrukt staan. Vers 24, dacht ik zo, in mijn hoofd gesproken, inderdaad. En daar kom ik nu wel niet meer op terug, op die 6 doelstellingen. Dat hebben we de vorige keer uitvoerig behandeld. Maar ik hoop wel in te pikken dat we de vorige keer gestopt zijn, met name in vers 25. Door de draad weer oppikken om zo naar vers 26 en vers 27 te gaan, dat we eigenlijk moeten behandelen vanavond. Vers 26 en vers 27 zijn de meest moeilijke versen om te vertalen en natuurlijk ook om te verklaren. Vandaar dat de vertaling toch wel behoorlijk afwijkt waarvoor ik geopteerd ben, op die op uw blad gedrukt stond, om het wel vergelijken met de NBG of de Statenvertaling, is dat wel een heel groot verschil. Nu, waarom is dat? Wel, dat is enerzijds omdat de taal, oorspronkelijke taal, redelijk vaag is. Er moet sowieso een aantal woorden tussengevoegd worden om de tekst begrijpelijk te maken in het Nederlands. Dat is als eerste. Dus die is zeer sterk afhankelijk van hoe dat die versen verklaard worden. Vertalen is sowieso altijd verklaren, maar in dit geval komt er nog dus een extra moeilijkheid bij. Maar daar straks wel meer over. Uiteindelijk geloof ik dat er een heel belangrijke sleutel is om die twee versen te verklaren, maar dat is voor straks. Laten we even teruggaan naar vers 25. U moet weten en begrijpen, zegt de engel Gabriël tegen Daniël, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren, om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de Vorst, verstrijken er 7 zeves en 62 zeves. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Vanaf hier gaat de engel nadrukkelijk Daniël verklaren wat de inhoud is van de 70 zeves van het decreet dat van de hemel is uitgegaan. Vandaar dat er staat vanaf de tijd dat het woord uitgaat, dat is het woord dat uitgaat van de Heer God. Gods herstelplan dat ontvouwd wordt in het visioen. Wat we meteen zien in vers 25 is dat er twee tijdsperioden nadrukkelijk onderscheiden worden. 7 zeves en 62 zeves. Dat geeft natuurlijk allemaal te maken dat die eerste 7 zeves een jubeljaarcyclus, vandaar ook nog eens een extra element om te laten zien dat de 70 zeves eigenlijk een sabbatstructuur vertonen. De 7 zeves vormen een 1 jubeljaarcyclus en wat er verwezenlijkt wordt, dat vind je in vers 25b. En dat is plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Wat gaat het dan hier over? Wel, de 7 zeves die hebben alles te maken met het onderwerp van Daniëls gebed. Daniël bad voor de terugkeer, voor de wederopbouw van de stad en de tempel. Dus dat wordt verwezenlijkt na 7 zeves. 1 jubeljaarcyclus. Maar dat stopt het uiteindelijk niet, want er wordt verder gesproken over 62 zeves. Dus dat betekent allereerst, dat wil ik hier al aangeven, dat wat in het visioen geopenbaard wordt, veel verder gaat dan wat Daniël vraagt in de Here, aan de Here beter gezegd, in zijn gebed. Die 62 zeves die vermeld worden, die hebben alles te maken met de komst van de Messias, of in de tekst Mashiach Nagid. Messias, de vorst, Messias, de overste leidsman. Ja? Een heel belangrijk element om te zien. Want de Messias, dat volgt in vers 26, die zal verworpen worden. Hij komt, maar hij zal verworpen worden. En de gevolgen van zijn verwerping, die vinden we nader verklaard in vers 26 en vers 27. Ja? Dus er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de herbouw van tempel en de stad, de typologische herbouw zoals ik al aangegeven heb, en de komst van de Messias, die pas 62 zeves na de eerste zeven zeves is. Ik dacht dat dat wel duidelijk was voor iedereen, dat we de vorige keer ook al overdacht. Wat moet Daniël duidelijk leren begrijpen? Het is de bedoeling dat hij het begrijpt. Wel, als eerste wil de Heer aan hem tonen dat dus die complete wederopbouw gebeurt na zeven zevens. Dat heeft wel belangrijke gevolgen, want meteen wordt er ook bijgezegd dat die heropbouw zeer moeizaam zal verlopen. Onder heel veel tegenstand. Boeken Ezra en Nehemia vertellen ons gans die geschiedenis. En daarnaast kan je nog enkele profeten lezen die in die periode gediend hebben onder Gods volk. Zijn de profeten? Inderdaad, Haggai en Zacharia. Dus de wederopbouw is een eerste hoogtepunt. Zeven zevens. Ja. Maar wat Daniël duidelijk moet leren begrijpen is dat dit niet leidt tot het definitieve herstel. Waarom niet? Wel, we vinden allereerst dat die daarop volgende 62 zeves geen periode is van shalom die aanbreekt, maar een periode van benauwde tijden. Dus wat Daniël had gezien in de profeten, meebepaald in Jeremia, dat met de terugkeer, de wederopbouw, er gesproken werd in de profeten over een bloei, over een herstel, dat dit niet volledig verwezenlijkt zal worden na zeven zevens, maar dat er benauwde tijden aanbreken. Dat heeft alles te maken met de belangrijke sleutel die verbonden is met de wederopbouw en het herstel, en dat is de komst van de Messias. We hebben gezien in de overdenking van Jeremia dat de Messias een heel centrale rol speelt in de wederopbouw, in het aanbreken van het koninkrijk van God in zijn volle glorie, zoals de profeten het aankondigen. Maar wat we duidelijk zien, is dat het herstel van Jeruzalem niet gepaard gaat met de komst van de Messias. Dus kan de zegen ook nog niet aanbreken. Dat is wat Daniël duidelijk moet leren begrijpen. We vinden dat de Messias eigenlijk pas komt aan het einde van de 69ste week. Ja? 7 zevens plus 62 zevens, dat leer je al in het tweede studiejaar, denk ik, is 69. Ja? Dus aan het eind van de 69ste week komt de Messias. En er wordt meteen bijgezegd, al in 9 vers 26, ik loop even vooruit, dat na die 62 zevens de Messias afgesneden zal worden en niets zal hebben. Afgesneden worden spreekt hier heel nadrukkelijk over het feit dat de Messias gedood zal worden, inderdaad. Maar waarom juist dat woord, daar komen we straks op terug. Er zit een grote betekenis aan verbonden. En hij zal niets hebben. Dat heeft alles te maken met de Messias die aangekondigd wordt. Ik heb het niet expliciet erbij geschreven, maar voor degenen die geïnteresseerd zijn, heeft dat alles te maken met de profetie, het woord van Jacob aan zijn zonen, waar hij het koningschap in Genesis 49 belooft, dat het zal toebehoren aan de stam van Juda, inderdaad. En daar wordt er gesproken over hij die komen zal, de Silo, ja, dat moeilijk woord. Maar daar grijpt het op terug. De eer, want hij zal de hoogste zijn, de hoogste plaats innemen onder zijn broeders. Hij zal geëerd worden onder zijn broeders, staat er in Genesis 49. Die eer zal hij niet krijgen. Hij zal verworpen worden en hij zal gedood worden. Nu, dat vinden we ook heel nadrukkelijk terug in Johannes hoofdstuk 19 vers 15, waar Pilatus, de Heer Jezus, daar terecht staat voor hem, vraagt aan de overste van het volk, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoorden, we hebben geen andere koning dan de keizer. Ja, hier zie je zo duidelijk dat het koningschap die de Heer Jezus toebehoort, uiteindelijk niet erkend wordt door de leiders van het volk. Dat brengt ons bij vers 26 en vers 27. Laten we ze eerst eens lezen. Die staan ook op uw blaadje. Na de 62 zeven zal de Messias afgesneden worden en zal niets hebben. Het leger van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoesting, waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen gedurende een week. Halverwege de week zal hij aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken. Een verwoester zal over de uiterste gruwel tot het einde toe de vernietiging waartoe vast besloten is uitstorten over de verlatenen. Moeilijke verzen, die als je ze allemaal achter elkaar leest, zoals we net gedaan hebben, niet zo gemakkelijk zijn om te begrijpen. En ik denk ook, als je ze uitlegt, ik ben er zeker van, als je ze uitlegt als achtereenvolgende gebeurtenissen, dat je helemaal de mist ingaat. Daar straks meer over. Maar het eerste wat ik wil laten zien is dat de verwerping en de dood van de Messias het begin vormt, het begin van de laatste week. Ja, belangrijk om te zien. De Messias wordt afgesneden en zal niets hebben, maar dat is niet het einde. Integendeel, die gebeurtenis luidt juist de laatste jaarweek van Daniël in. Nu, om die verzen goed te kunnen begrijpen, is de belangrijkste sleutel, wat ik u ga tonen, dat er hier een structuur in zit. Want de 70ste jaarweek is het onderwerp zowel van vers 26 als vers 27. Dat gaat volledig over die laatste jaarweek. De sleutel om vers 26 en vers 27 te verklaren, is het feit dat er hier, ik ga straks wel uitleggen wat dat betekent, een parallelstructuur is in deze versen. Als je die versen opdeelt in drie blokjes, zowel vers 26 als vers 27, dan ga je merken dat, als je het zo indeelt, dus A, B, C, vers 26, vers 27, A-accent, B-accent, C-accent, dat vers 26 en vers 27 in drie delen verdeeld spreekt over drie verschillende zaken die met elkaar aansluiting vinden. Met andere woorden, na de 62-7 zal de Messias afgesneden worden en zal niets hebben. Verder wordt er over het onderwerp gesproken onder A-accent. Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen gedurende een week. En zo gaat het ook voor B en voor C. Het is belangrijk om dat te zien. Dat heeft alles te maken met het feit, misschien zeggen ja, is dat nu een nieuwe manier om versen uit te leggen? Nee. Het is heel belangrijk om de structuren in het Oude Testament, die er zijn, en u hebt er al een paar ontmoet ondertussen, om die structuren te zien. Zoals u weet, heeft de Bijbel in het Oude Testament geen verdeling in hoofdstukken of versen. Er zijn ook geen aparte alinea's, zoals dat bij ons in het Nederlands het geval is. Het is één doorlopende tekst. Maar om een stuk inzicht te hebben in de betekenis van die tekst, zitten er wel degelijk structuren verwerkt. Als je die structuren niet ziet, is het heel moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om de juiste betekenis te zien van wat er bedoeld wordt. Zeker hier in een profetisch gedeelte als vers 26 en vers 27. Je kan vers 26 en vers 27 niet beter vergelijken, ik vind dat een heel mooie vergelijking, met het stereo-effect dat uit uw luidsprekers komt thuis. Vers 26 is het linkerkanaal, vers 27 is het rechterkanaal. En zoals dat je muziek via stereo-effect verschillende instrumenten links en rechts apart hoort, soms een apart stuk spelen, is het de samenhang van de beide kanalen die de muziek geeft. Zo is het ook in zo'n parallele structuur hier in twee versen. Ja. Vers 26, linkerkanaal, vers 27, rechterkanaal. Zo moeten we het een beetje zien. En alle drie de blokjes komen met elkaar overeen en spreken over hetzelfde onderwerp. De A-secties, dus A en A-accent, die hebben alles te maken met het nieuw verbond dat zal opgericht worden. De B-secties, die hebben alles te maken met het oude verbond. Daar kom ik uitvoerig op terug. We gaan dat stap voor stap met elkaar bekijken. Ja. Dus de profetie gaat dus verder dan het onmiddellijke herstel waar Daniël voor bad. De ontknoping komt in de 70ste jaarweek. Dus de profetie die wijst eigenlijk vooruit naar het feit dat er een nieuwe orde zal komen. En dat die oude orde, de heropbouw van de tempel, heropbouw van Jeruzalem, met de plaats die ze hebben onder het oude verbond, dat dat voorgoed zal verdwijnen. Dus de nadruk hier ligt wel degelijk. Misschien zou je zeggen, ja, waarom eindigt het dan niet met het nieuwe verbond? Want als ik goed kijk, zal het eindigen met de verdwijning van de oude orde. Ja, dat hebt u terecht opgemerkt, dat is ook zo. Dat heeft alles te maken dat je hier te maken hebt met een oud-testamentisch profetisch boek. Waar bij alle profeten de nadruk ligt op het oude verbond. Ze kondigen het nieuwe wel aan, maar de nadruk ligt in het Oude Testament nog steeds op het hangbare oude verbond. Vandaar dat deze profetie ook eindigt met de sterke nadruk op de gevolgen van het verdwijnen van die oude orde. Net zoals de profeten in het Oude Testament, lees ze maar allemaal na, heel krachtig spreken over de gevolgen van de ontrouw van Gods volk, wat dat met zich mee zal brengen. Er worden heel veel hoofdstukken gewijd aan de catastrofale gevolgen van de ontrouw van Gods volk. De consequentie dat dat geeft onder het oude verbond. Dat God hen uit het land zal wegdrijven. En er wordt inderdaad hoopvol gesproken over herstel. Maar dat is niet de hoofdmoot van de boodschap van de profeten. Hij is gericht aan de mensen direct op dat moment. Wat ze op dat moment moeten doen is zich bekeren. Ja, vandaar dat de klemtoon ook hier in dit profetisch gedeelte ligt op het oude verbond en de consequenties voor Gods volk. Goed. Dus wat Daniël duidelijk moet leren begrijpen is, inderdaad Daniël, er komt herstel, de stad zal herbouwd worden, Jeruzalem zal heropgericht worden, maar dat is niet wat je hoop uiteindelijk op moet vestigen. Die oude orde onder het oude verbond, die gaat voorgoed verdwijnen. Wat is de reden daarvan? Wel, omdat dat herstel slechts tijdelijk is. Dat bleek ook meteen wanneer dat herstel voleindigd was. Kijk maar in het boek Nehemia. Nehemia is de man die de muren herbouwt rondom de stad. Alles terug een beetje op orde brengt. Het sociale leven en zo, allemaal terug. Zo goed en zo kwaad mogelijk schikt naar het oude verbond, naar de verordeningen van de Heere God. Maar kijk eens in de laatste hoofdstukken. Hij verdwijnt voor een tijdje Nehemia en hij keert aan het einde van het boek terug. En wat vindt hij? Dat er al elementen terug in de tempel zijn gekomen die er niet thuis horen. Dat opnieuw er al gemengde huwelijken zijn. Dus meteen zie je al dat het verval al ingezet is. En dat verval zal steeds meer toenemen tot op een bepaald hoogtepunt. De absolute climax van die afvalligheid van Gods volk onder het oude verbond. Net zoals dat ook was voor de wegvoering. Ja? Gods volk in het beloofde land. God stuurde profeten En ze werden aangespoord, maar je ziet dat het van kwaad naar erger gaat. Ze slaan de boodschap van de profeten in de wind. En uiteindelijk moet God ze wegsturen uit het land. Eigenlijk gaat de geschiedenis zich herhalen. En vind je uiteindelijk dat het oordeel opnieuw volgt op dit tijdelijke herstel. Ja? Het is de nieuwe orde waar Daniël moet naar uitzien. Een nieuwe orde onder een nieuw verbond, dat zal leiden tot de vervulling en de voleinding van al Gods beloften. En de ontknoping daarvan is de 70ste jaarweek. Want in de aanvang van die 70ste jaarweek wordt een nieuw verbond gesloten. Vandaar dat ik het betiteld heb, het verbond van de 70ste week. Ja? Als er vragen zijn, mag je gerust ze stellen. Dus we gaan nu één voor één A, B, C en A, B en C accent overlopen. En telkenmaal zien wat er ons daarin meegedeeld wordt. A-sectie zegt, na de 62-7 zal de Messias afgesneden worden en zal niets hebben. Ik ga niet moeilijk doen over de grondtekst, maar waar dat het nodig is, kan ik niet anders. En dat geeft hier alles te maken met het feit dat dat woordje voor afsnijden, afgesneden worden, karaat in het Hebreeuws, een heel specifieke betekenis geeft. Vandaar dat ik meteen zeg, de Messias zal gedood worden, maar in zijn vergoten bloed zal hij een nieuw verbond sluiten. Dat ligt hier al in opgesloten. Hoe kan ik dat zo vrijmoedig zeggen? Wel, kijk eens naar Genesis 15 vers 18. Genesis 15 vers 18, daar vinden we dat Abraham eigenlijk een beetje in paniek is. Hij vraagt zich af hoe hij nu zeker kan weten dat God zijn belofte zal nakomen. En dan zegt de Heere, hij openbaart zich aan hem, dat hij een verbond gaat sluiten met Abraham. En wat moet Abraham doen in Genesis 15? Dieren in tweeën snijden. Vandaar, eigenlijk letterlijk staat er, ten dien dagen sneed de Heere een verbond met Abraham. Dus zie je dat werkwoord, die hier gebruikt wordt in Genesis 15, om een verbond op te richten, een verbond te snijden, het is juist dat woord die gekozen wordt om de Messias zijn dood aan te duiden. Hij zal afgesneden worden. Misschien zeg je, maar ja, er wordt er niet gesproken over een nieuw verbond, of over een verbond. Nee, maar dan moet je kijken naar A-accent. Daar vind je het woordje verbond wel terug. Dus ten dien dagen, in Genesis 15, sloot de Heer een verbond met Abraham. Daar vind je die combinatie van die twee woorden, het sluiten en het verbond, karat berit, die vinden we ook terug in A en A accent, in de combinatie van beide. Ja? Dus, wat wordt er eigenlijk aangezegd? Na 62-7 zal de Messias wel gedood worden, maar om wonder boven wonder, in die dood wordt er een nieuw verbond gesloten. Een verbond, en nu loop ik even vooruit, naar A accent, dat gedurende die week, die laatste week, volledig gerealiseerd zal worden. Daar komt het op neer. Ja. Straks ga ik daar veel meer over zeggen. Maar omdat je even zou kunnen volgen wat er bedoeld wordt. Ja. Dus zie, ik ben hier verplicht om een klein beetje te graven in de grond, betekenis van de woorden, om duidelijk te tonen waar het hier over gaat. Dus in zijn verwerping leren we hier, dan gaat de Messias een andere rol gaan opnemen. Als Gods gezalfde, als Gods rechtmatige koning is hij wel verworpen, maar in zijn dood zal hij een bemiddelende, priesterlijke rol opnemen. Ja? Hij zelf zal zich geven ten behoeve van velen. Ja? Om het met Jesaja 53 te zeggen. Dus, wat vinden we hier, als we al nu, ik loop een klein beetje vooruit, A en A accent samen nemen, dan vinden we eigenlijk de vervulling daarin van de tweede aankondiging, of anders gezegd, de derde en de vierde doelstelling van wat er in die 70 zeves zal verwezenlijkt worden. Wat stond er dan weer? Totdat de ongerechtigheid verzoend is en eeuwige gerechtigheid tot stand gebracht. Dat zal gebeuren. Hij geeft zichzelf als het schuldoffer, als het zoenmiddel ten behoeve van velen en brengt zo een eeuwige gerechtigheid tot stand, die zijn volle ontplooiing zal kennen gedurende die laatste week. Dat is waar we naartoe gaan. Ja? Misschien is dat nog niet allemaal duidelijk, stapje per stapje. Maar je moet de dingen soms een klein beetje vooruit al gaan aantonen waar we naartoe gaan, opdat je goed zou kunnen volgen. Dus, is dat een klein beetje duidelijk voor iedereen? Dan gaan we naar B. Dan vinden we het leger van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten en zijn einde vinden in overweldigende vloedgolf. Meteen moet ik hierbij zeggen dat er hier geen enkele taalkundige, grammaticale aanwijzing is om hier ineens aan een andere vorst te gaan denken. Er is gesproken over een vorst, over een gezalfde. Het gaat hier nog altijd over dezelfde vorst, dezelfde gezalfde. Mashiach, Nagid. Ja. Maar die twee worden van elkaar losgekoppeld om een andere accent te leggen. De lang verwachte gezalfde wordt verworpen. Maar u en ik weten dat het daar niet mee eindigt. Want de verworpene zal uiteindelijk uit de dood opstaan. En als de opgestane is hij... Als hij opstaat, wat zegt hij tegen zijn discipelen wanneer dat ze bij hem komen?
Almacht is mijn heer.
In hemel en op aarde. Dat betekent dat gij eigenlijk de rol hier opneemt van een vorst, van een leidsman. Aan wie alle macht in hemel en op aarde gegeven is. En het is in die rol dat hij nu gaat optreden. Dus het gaat hier niet over een andere vorst. Anders zou er staan het leger van een andere vorst die komen zal, van de stad en het heiligdom te gronde richten. Dat staat er niet. Het gaat hier nog altijd over de komende, hij die komen zal. En daarom heb ik het ook vetjes gedrukt. Het gaat hier nog steeds over de Messias, Gods gezalfde. Dus er is geen enkele aanleiding om hier maar aan iemand anders te denken. Want vele uitleggers zien hier al direct een andere figuur optreden. Nog niet. Hier nog niet. Hier zien ze nog iets anders. Maar goed, ik zal daar voor geen verwarring zorgen. Ik zal voor geen verwarring zorgen, dus ik ga er niet op ingaan. Achteraf wil ik wel die vragen beantwoorden, maar niet nu. Dus de vorst die komen zal, Mashiach Nagid, is de opgestane en verheerlijkte Heer. Hij die troont aan Gods rechterhand, hij zal zijn leger sturen om die stad en die tempel te oordelen. Hij zal als vorst optreden en de oneer hem aangedaan wreken aan de stad en aan het heiligdom. De Heer zelf verwijst visueel naar deze passage in de gelijkenis van de bruiloft in Matthäus 22. Die gelijkenissen zijn bedoeld om ons een bepaald beeld te schetsen. En we moeten zien wat de Gerezen daar aankondigt. Hij zegt dit, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een koning die een bruiloft voor zijn zoon aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de genodigden te roepen tot de bruiloft en ze wilden niet komen. Wie zijn die slaven hier? Die slaven. Dat zijn de profeten hier. Ja. Het volk wordt uitgenodigd, maar ze komen niet. Opnieuw zond hij andere slaven uit en zei, zeg dan de genodigden, zie mijn middagmaal heb ik gereed gemaakt mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Zij sloegen er echter geen acht op en gingen weg, de een naar zijn eigen akker, de ander naar zijn koophandel. De overigen nu grepen zijn slaven, mishandelden en doden hen. En wat vinden we dan? De koning nu werd toornig en hij zond zijn legers en bracht die moordenaars om en stak een stad in brand. Dat is visueel, letterlijk, wat Daniël hoofdstuk 9 vers 26 aangeeft. Geen momentje, ik ga dat eerst nog afmaken. Want, hoe moeten we het zien? Wel, u weet in het Oude Testament dat het Javé, de Heere God, is die de Assyriërs en de Babyloniërs gebruikt om zijn volk te oordelen. Wel, zo zal die komende vorst, aan wie alle macht in hemel en op aarde geschonken is, de legers van de Romeinen gebruiken om afvallig Israël te oordelen. Zie je de gelijkenis?
Dat hoort niet al als die vloed over.
Dat komt straks op terug.
En de heiligdom is toen echt een tempel.
Absoluut.
Het is dus geen nieuwe tempel die nog moet gebouwd worden.
Nee.
Het is gewoon onder de heerschappij van de Heer Jezus dan, dat die Romeinen die tempel hebben moesten.
Amen.
Dus ik dacht, dan moest er nog een tempel gaan.
Ja. Dus er wordt er heel nadrukkelijk gesproken over de tempel die verwoest wordt in 70 na Christus. Ja. En het is de opgestane Heer die zijn leger stuurt om afvallig Israël te oordelen. In het Nieuwe Testament is daar heel veel ook voor te zeggen die dat ondersteunt, maar ik kom daar later op terug. Stapje per stapje. Nu ga ik het hebben over die overweldigende vloedgolf. Dus het leger van de vorst die komen zal de stad en het heiligdom te gronden richten en zijn einde vinden in een overweldigende vloedgolf. Wel, dat is taalgebruik typisch voor het Oude Testament. Zo sprak de Heere God ook via Jesaja over het oordeel dat zou komen wanneer de koning van Assyrië de 10 stammen zou wegvoeren in ballingschap. Kijk eens naar het taalgebruik. Zie, de Heere doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de rivier. Wie is dat? Wel, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid. Deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers reizen, binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, rijken tot aan de hals, ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen, o Immanuel. Zie je, net zoals eertijds de vloedgolf van de Assyriërs het land overspoelde, met name de 10 stammen, zo zal en die komende dag, op dat moment dan toch, de vorst met zijn legers, de stad en het heiligdom overspoelen. Nou, naar C. Staat er, en tot het einde toe zal het strijd zijn. Verwoesting waartoe vast besloten is. De stad Jeruzalem die viel na een 4 jaar durende aanhoudende strijd. Maar de gehele tijd die eraan vooraf ging, was al gekenmerkt door oorlogen en geruchten van oorlogen. Want dat vind je nadrukkelijk dat hij deze wel zegt in Matthäus 24. Dat horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, koning zal opstaan tegen een andere koning. Dat is wat hier ook al gezegd wordt. Het zal een heel turbulente tijd zijn waarin dit gebeurt. Maar er wordt gesproken over een verwoesting waartoe vast besloten is. Met andere woorden, het lot van die stad staat al vast en is onomkeerbaar. Dat heeft alles te maken omdat dit opgenomen is in de raadsbesluiten van God. In dat herstelplan, het woord dat is uitgegaan in vers 25, dat ganse plan van God, dat hij het aan het uiteenzetten is door zijn engel Gabriël aan Daniël, bevat deze dit onderdeel, zeg maar, dat uiteindelijk de stad en het heiligdom zal verwoest worden. Punt. Dat is onomkeerbaar. En dat wordt nadrukkelijk ook gezegd trouwens in C-accent. De taal is identiek hetzelfde. Dat is ook een beetje wat dat zo mooi is, maar dat kan je niet laten zien in het Nederlands, dat in de oorspronkelijke taal het een beetje poëtische taal is, zoals wij dat ook vinden in Jesaja 53. Dat is ook zo'n beetje een poëtische tekst. Wel, die twee versen zijn ook zo'n beetje poëtisch opgebouwd. En er zitten heel wat woordspelingen onderling in, maar dat kan je niet zien in het Nederlands. Maar hier komt het een klein beetje uit. Zie je? C en C-accent hebben dezelfde uitdrukking. Verwoesting waartoe vast besloten is. Ja. Nu, na A, B en C volgt er eigenlijk een tweede cyclus, A-accent, B-accent, C-accent, of vers 27, die diezelfde gebeurtenissen, die we al ontdekt hebben in A, B en C, opnieuw nader zal toelichten. Ja. Stereo-effect. Dus de invoering van het nieuwe verbond opent de laatste 70ste week. Dat vinden we in A-accent. Hij zal voor velen het verbond bekrachtigen gedurende een week. Het verbond dat gesloten is in de dood van de Messias, dat zal nu in die 70ste jaarweek bekrachtigd worden. Dus ik heb specifiek voor dat woord gekozen. In uw vertaling zal een ander woord staan. Hij zal voor velen het verbond hard maken, sterk maken, wordt er geschreven. Maar ik heb bijzonder gekozen voor het woord bekrachtigen, omdat ik geloof dat dat werkelijk de lading dekt voor wat er hier bedoeld wordt. Ja. In de bedelingenleer wordt weer al een andere persoon gezinspeeld, namelijk op wie? Dat hier over de antichrist zou gaan. Nu, ik wil tonen dat dat absoluut, absoluut onmogelijk is. Ik ga dat stapje per stapje proberen duidelijk te maken. Het gaat hier wel degelijk over de Messias, nog altijd dezelfde persoon die aan het woord is, of die het onderwerp vormt. Er wordt hier geen enkele aanleiding gegeven dat het hier over iemand anders zou gaan, maar het gaat over het verbond dat gesloten is in zijn dood, dat nu gedurende die week uitgewerkt, tot volheid zal komen. Dus, belangrijk om te zien, invoering van een nieuw verbond opent die laatste 70ste week. Geloof dat er hier een A-accent, ik ga al direct meteen mijn kaarten op tafel gooien, ik geloof dat het hierover gaat, namelijk dat de Messias trouw de velen, voor velen, de een voor de velen, hij die zijn bloed gegeven heeft voor de velen, diezelfde uitdrukking zit er weer in, hij zal voor die velen het verbond bekrachtigen door hen te leiden doorheen die week tot aan de voleinding toe. Dus het gaat hier om de trouw waarmee de Messias het verbond dat hij gesloten heeft in zijn eigen bloed zal realiseren voor de velen voor wie hij zijn bloed vergoten heeft. Een van de namen van de Messias is El Gibor. Ik vind dat een heel mooie naam. De sterke God. Zo wordt hij genoemd. In Jesaja 9 vers 6. De bekende kersttekst kent u wel. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, en dan komt het, El Gibor, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Waarom leg ik het verband met die tekst? Wel, het woordje dat vertaald wordt hier bij mij in A-accent met bekrachtigen, hij zal bovendien het verbond bekrachtigen, is in het Hebreeuws gabar. Dat is de werkwoordsvorm van wat er opgesloten ligt in de naam El Gibor, de sterke God. En vandaar dat er staat in uw vertaling, hij zal vervullen het verbond sterk maken. Ja? Dus dat is het werkwoord dat verbonden is met de naam El Gibor. Als je verder leest in Jesaja, we zitten in Jesaja 9 vers 6, dan kom je die sterke God meteen al tegen in hoofdstuk 10, vers 21 en vers 22. En dan vinden we het volgende. wordt er gezegd, een rest zal zich bekeren. De rest van Jacob, tot wie zullen ze zich bekeren? Tot de sterke God, El Gibor. Of anders gezegd, ze zullen zich bekeren tot wie? Tot de Heer Jezus, Messias. Een rechtje zal zich bekeren, de rest van Jacob, tot de Messias. En dan wordt erbij gezegd, want al waar uw volk, o Israël, als het zand ter zee. En wat moet u dat doen, denken? Ja, want al waar uw volk, o Israël, als het zand ter zee, een rest daaronder zal zich bekeren. En wordt erbij gezegd, verdelging is vast besloten. Overvloeiende van gerechtigheid. Laten we daar even bij stilstaan. Er wordt gezegd dat er een overblijfsel is die zich zal bekeren tot de komende Messias. Tot de sterke God, Elgibor. Een overweldigende vloedgolf die zal komen over het land. Wellicht de verbintenis, maar wat we vinden in Daniel 9. Er komt een overweldigende vloedgolf en dat is het vastbesloten, rechtvaardig oordeel zal komen over het land. Er komt een oordeel, maar er zal een kleine recht zich wenden tot de Messias en behouden worden. Hier wordt een duidelijk contrast geschilderd. Let op de bewoording, verdelging is vastbesloten. Wat we vinden in Daniel 9, vers 25... En 26 en 27 in CNC-accent vind je nadrukkelijk terug. Diezelfde uitdrukking. Er is een verdelging die vastbesloten is. En de Heere God, de sterke God, zal daarin gerechtigheid in handelen. Overvloeiende gerechtigheid wordt er gezegd. Maar de macht zal gezien worden van die sterke God, dat hij een rest zal behouden. Voor en door dit oordeel heen. Dat is heel opmerkelijk. Met dezelfde bewoording. Vandaar dat er verschillende uitleggers zijn die geloven dat dit de achtergrondtekst is om Daniel 9 vers 26 te begrijpen. 25 en 26 te begrijpen. Dus, de sterke God, die betoont eigenlijk zijn rechtvaardige verbondstrouw in zegen en oordeel. Dat is trouwens wat Akhetanja in zijn gebed ook onderstreept. Ja. Want die sterke God, die is helemaal verbonden in de schrift met zijn relatie die hij heeft met zijn volk. En er zijn een paar teksten die ik u graag daarbij wil laten tonen. Als er gesproken wordt over de machtige God, sterke God, dan wordt er bijvoorbeeld in Psalm 103 vers 11 gezegd, Hij doet ons niet naar onze zonden en verhaalt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar zo hoog de hemel is boven de aarde, nu komt het, zo machtig, Gabar, hetzelfde werkwoord, is zijn goedertierendheid over wie hem vrezen. Psalm 107, we hebben er een liedje van in onze zangbundel. Loof de Heere, wie? Alle gij volken, prijs hem alle gij natiën. Waarom? Want zijn goedertierendheid is machtig over ons. En des Heeren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. Dus met andere woorden, als er gesproken wordt over de macht en de sterkte van de sterke God, dan wordt dat gezien in het feit dat hij goedertieren is. Dat hij trouw is aan het engagement, aan het verbond dat hij aangehaald heeft met zijn volk. Zodanig zelf dat zijn volk jubelt en juicht, omdat hij hen niet doet naar hun zonden en naar hun ongerechtigheden. Hij verhaalt hen niet, maar hij betoont zijn goedertierendheid in verheving. Dus zie je hoe dat die sterke God de rest zal behouden? Hij zal het doen door zijn macht te betonen, door de trouw waarmee hij zijn verbond zal bekrachtigen en zijn goedertierendheid zal betonen, want hij is waarachtig. En als er gesproken over de macht van God, is het in verbintenis met zijn verbond dat hij aangaat, dat hij machtig is om daaraan vast te houden, ondanks de ontrouw van mensen. Want daar gaat het hem over. Als dat verbond zal verwezenlijkt worden. Aan wie zal het liggen, denk je? Aan de sterke God die het zal realiseren. Aan de sterke God El Gibor zal het doen. Het zal niet om onze trouw zijn dat wij straks de eindstreep halen, omdat eigen trouw is. En hij kan zichzelf niet verloochenen. En waarom is dat eeuwig verbond? Een blijvend verbond, omdat dat verbond niet kan verbroken worden. Het is gegrond in wie God zelf is. El Gibor, de sterke God. Hij zal het doen. Dat vind ik zo mooi. Dus zie je, als dit de betekenis is van het woord bekrachtigen. Hij zal voor veel het verbond bekrachtigen. Hoe zou het dan kunnen dat het hier gaat over een verbond dat gesloten wordt, neem het dan door de antichrist die in de helft van de week verbroken wordt? Begrijp dat ik naartoe wel? De betekenis van dit woord laat dit absoluut niet toe. Het gaat hier niet over een verbond sluiten, het gaat hier over een verbond dat gesloten is om het te bekrachtigen. Net zoals een wet, wanneer dat die gesloten wordt, wanneer dat die wet bekrachtigd wordt, dat betekent dat die wet van toepassing is. Zo is het ook met een verbond. Een verbond dat gesloten is in het bloed van de Heer Jezus, dat zal te volle verwezenlijkt worden, de draagkracht van dat verbond, in die laatste week. En wie zal het doen?
Kun je dat dan ook zeggen, te bekrachtigen in het plakken van bezegelen of verzegelen? Is dat hetzelfde? Je komt dat ook veel tegen, niet?
Het is te zien in welke context, maar ik begrijp wat ik bedoel, en je kan dat inderdaad, je zou dat wel kunnen zeggen. Maar hier gaat het echt, hè, dat zie je ook in de andere vertaling, dat heeft hier te maken met kracht, sterk maken. En waarin wordt die kracht gezien? Wel dat het hij zelf is die het zal doen. De hij die het gesloten heeft, dat verbond voor die velen, door zijn bloed voor hen te geven, hij zal het bekrachtigen. Hij zal het realiseren, gedurende die laatste week. Dat is de gedachte.
Gedurende?
Ja.
Ik vind dat niks zo raar. Ik denk dat dat maar een week kan duren en dat het een dag is met het verbond.
Nee, nee. Ja, dat is niet de bedoeling. Gedurende die week zal dus de zegening van dat verbond volledig uitgewerkt worden. Dus dan, aan het eind van die week, dan breekt de volle realiteit aan.
Dus al 2000 jaar bezig die week eigenlijk.
Absoluut. Die week is inderdaad al 2000 jaar bezig. Want hoeveel mensen komen er niet steeds weer opnieuw tot de Heer Jezus, die behouden worden en gered worden. En hij zal ervoor zorgen, want we hebben onze eindbestemming nog niet bereikt. Wanneer bereiken we onze eindbestemming? Wanneer dat we deel krijgen aan die eeuwige erfenis. En wanneer is die eeuwige erfenis? Wanneer ontvangen we die? Voilà. Dus zie je, de volle toedracht van wat de Heer Jezus gedaan heeft op het kruis in een nieuw verbond, dat wordt nu verwezenlijkt, maar de volheid ervan, die komt pas aan het eind van die week. Ja. Dat is de gedachte.
Je ziet er wel heel anders vertaald. Dus.
Maar dat weet ik.
Dus een heel andere vertaling is in 20 en na de 26 uur zal er gezellig worden uitgekiezen, terwijl er niets aan is.
Ja.
En het volk van Tenhorst, niet Tenhorst,
ja.
Die komen wel.
Ja.
Dezelfde stad met eigenlijk om te gronden richten, maar ja. Zijn einde, dus we spreken dan van het einde van die Tenhorst alweer.
Inderdaad.
Dus dat is in de overstroming. Het is totaal
de
hoofdrol en de bijrol omgedraaid.
Ik weet het.
Dus gelijk dat hij mee verwoest zal worden in die geweldige bloedgolf.
Inderdaad. Uiteindelijk is de gedachte daar dat hij die dat verbond niet naleeft en het breekt halverwege, zelf zal geoordeeld worden aan het eind. Dat is wat er staat. Maar als taalkundig kan dat absoluut niet. Zeker die laatste zin kan niet. Want hij is niet het onderwerp van de verwoesting. Integendeel, hij is de verwoester. Dus taalkundig klopt dat absoluut niet. Neem dat maar goed van mij aan. Het klopt niet. De vertaling die persoonlijk hier zelf in het Nederlands heb, kan je zien in de Engelse vertaling NIV, die staat in de voetnoot. En die staat enkel in de voetnoot en niet in de hoofdtekst, omdat zij die vertaling gemaakt hebben, ervoor kiezen om dit erin te plaatsen om een veel groter publiek aan te spreken. Dan moesten ze die vertaling opnemen, hadden er veel mensen die de Bijbel niet willen kopen. omdat het niet strookt met hun visie over de eindtijd. Dat is de reden waarom dat die tekst in de voetnoot staat. Maar hij staat er wel degelijk in. En de persoon die hem er laten, heeft laten inzetten, die ervoor gezorgd heeft dat die voetnoot erin kwam, is de persoon wiens uitleg we hier nu aan het volgen zijn. Dus ik wil even zeggen, lieve mensen, het gaat hier niet om zo'n gedachtenkronkel dat Valéry Josse heeft uitgevonden of ergens gelezen in een hoek en een kant. Het gaat hier wel degelijk om een serieus iets.
En is dat ook niet als weergevonden in die boek van? Is de Dode Zee
aan het? Nee. Dus de persoon, dat is een Oud Testamenticus die zeer onderlegd is in de Hebreeuwse taal. Die heeft van het moment dat hij de proefschriften kreeg van de NIV-vertaling, heeft hij gezien in Daniël 9 dat die tekst absoluut taalkundig, grammaticaal, verkeerd vertaald is. Niet correct. En hij heeft dat aangeschreven aan degene die verantwoordelijk is. En ze hebben gezegd, oké, we gaan uw vertaling als alternatief opnemen, omdat ze taalkundig kan. Maar we gaan het niet in de hoofdvertaling zetten, we gaan het in een voetnoot zetten. En de enige reden is, omdat er een groot publiek is, wereldwijd, Engelstalig, die uiteindelijk die andere visie aanhangt. En die vertaling is de letterlijke vermoording van die visie. Dus puur om verkoopkundige redenen, hebben ze het uiteindelijk zo in de tekst geplaatst. Maar grammaticaal klopt het absoluut niet. Dat is een feit. Ja, maar meer kan ik er ook niet over zeggen. In die zin, we gaan niet in de tekst. Ik ben geen specialist Hebreeuws en jullie ook niet. En dat gaat ons geen stap verder brengen. Maar neem het maar goed van mij aan, want ik ga niet de dingen hier niet verkondigen als ik niet 100% zeker ben dat wat ik zeg correct is. Ja? Dus wat vinden we in A-accent? Het zal wel veel in het verbond bekrachtigen gedurende een week. Dat betekent dat de Messias het verbond zal uitwerken, nakomen, naleven in praktijk, zodanig dat de velen, ten behoeve van wie dit verbond gesloten is, de eeuwige rust zullen binnengeleid worden. Ja. Eind de 70ste jaarweek, de eeuwige rust, de Sabbatsrust, na de 70 zeven. Dus wat vinden we hier eigenlijk? Wel, dat die vijfde doelstelling, het gezicht en de profeet die bezegeld zal worden, dat hier eigenlijk wel in opgesloten ligt. Want als die veel in de eeuwige rust binnengeleid worden, ja, dan breekt het koninkrijk van God dan in zijn volle heerlijkheid. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. En dat betekent ook dat die woonplaats van God in de geest volleindigd wordt. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal God opnieuw te midden van de mensen wonen. Zijn troon zal op de aarde staan. Dus vinden we dat het gezicht van de profeten in het Oude Testament, het aanbreken van het koninkrijk van God in zijn volle heerlijkheid, die nieuwe tempel volledig opgericht is in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Vandaar hebben we ook de vervulling van de zesde doelstelling om het allerheiligste te zalven. Mozes moest de tabernakel zalven met olie en uiteindelijk, aan het eind, wanneer de tabernakel volledig gemonteerd was, wat was het hoogtepunt, de heerlijkheid van God die de tent vervulde. Ja? Dus als de volleinding, de woonplaats van God in de geest, en die eeuwige rust zal gezien worden in zijn volle heerlijkheid, dan is het omdat dat allerheiligste gezalfd is, omdat God opnieuw te midden van de mensen woont. Gods heerlijkheid zal opnieuw de ganse aarde vervullen. Voilà. Oké? Dus je ziet al dat er ondertussen al vier van de zes doelstellingen gerealiseerd zijn. De vierde, de derde, de vierde, de vijfde en zesde. Wat schiet er dan nog over? 1 en 2. Want als we nu volgen, hebben we gezien dat dat nieuw verbond opgericht is. Maar wat zal de Messias dan doen met de oude? Met die oude orde, wat moet er daarmee gebeuren? Wel, van het woord vinden we een B-accent. Halverwege de week zal je aan slachtoffer en spijsoffer een einde maken. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, de verwoesting van de tempel, die beëindigt de offerdienst onder het oude verbond. Voorgoed, wanneer de tempel met de grond gelijk gemaakt wordt, worden er ook geen offers meer gebracht. Is er geen priesterdienst meer van kracht, dan wordt uiteindelijk die offerdienst onder die oude orde teniet gedaan, houdt die op, wanneer die tempel uiteindelijk verwoest wordt. Vanaf dat moment, in de helft van de week, wordt er nadrukkelijk gezegd, is die oude orde definitief afgesloten. Het schaduwbeeld, de offers, het priesterschap, tempel, alles wat tot die oude bedeling behoort, verdwijnt voorgoed. Maar je kan die tempel daaruit niet isoleren. Ja? Veel mensen spreken nog over die tempel en tempel en tempel. En ze praten altijd maar over die tempel. Maar die tempel kan je niet loskoppelen van dat Levitisch priesterschap, kan je niet loskoppelen van die offers, en kan je niet loskoppelen van het oude verbond. Het is tien of het is tender, maar geen een mix van de twee. Dat heeft de Heer Jezus toch ook geleerd? Wat heeft hij gezegd? Je kan geen nieuwe lap stof zetten op een oud kleed. Nieuwe wijn, dan moet je een nieuwe zakken doen. Oud en nieuw, die gaan nooit tezamen. Dus wie dat die tempel als een zwevend object in het nieuwe wil importeren, die vermengt het oude met het nieuwe. En dat kan je gewoon niet. Ja? Dat past niet tezamen. Onmogelijk. Dus hier zien we hoe dat, nu het nieuwe verbond opgericht is, na een halve jaar week, die oude orde voorgoed verdwijnt met de verwoesting van de tempel. Hij die het volmaakte offer heeft gebracht, maakt de schaduwbeelden voorgoed ongedaan. Dus hoewel dat die 70e week eigenlijk gewijd is aan de vervulling en de volleinding van het nieuwe verbond, zoals we het gezien hebben in A-accent, is er eigenlijk een overlappingsperiode van één generatie tussen, zeg maar, het nieuwe die opgericht wordt en het oude die verdwijnt. En die overlappingsperiode van één generatie, die vinden we eigenlijk terug in de periode van het boek De Handelingen. Dat is de periode tussen opstanding van de Heer Jezus Christus, het aanbreken van die nieuwe gemeenschap rondom de Messias, de opgestane, wat wij de kerk noemen, tot op, ja, of kort voor de verdwijning van de tempel, want in Handelingen vinden we niet dat de tempel verdwijnt. Het laatste wat we zien van de apostel Paulus is dat hij nog naar de tempel gaat voordat hij gearresteerd, of waar hij dan ook gearresteerd wordt. En dan begint uiteindelijk het laatste stuk van het boek, zijn reis, dat hij gaat naar Rome. Hè? Dat is het laatste stuk van het boek De Handelingen. Maar dus, tijdens die overlappingsperiode speelt eigenlijk het boek van De Handelingen zich af. En wat vinden we in het boek De Handelingen? Wel dat dat krachtig getuigenis van de vroege kerk in Jeruzalem door het Joodse volk meer en meer aangevoeld wordt als een aanslag op de verordeningen van de wet van Mozes en de tempeldienst. Je vindt dat voornamelijk heel sterk bij de beschuldiging van Stefanus. Want wat wordt hij van beschuldigd, Stefanus? Wel, er wordt gezegd, hij bracht een valse getuige voor, die zeiden, deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus de Nazareer deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Het waren valse getuigen die daarvoor gebruikt werden, maar wat werd er gezegd? Kijk eens naar de inhoud. Inderdaad, maar men voelde heel sterk aan dat die Jezus van Nazareth en de waarde die aan die persoon gegeven werd, een bedreiging vormde voor het oude systeem. Men zag dat die verordeningen van de wet van Mozes, door toedoen van de Heer Jezus, helemaal anders werden ingevuld en verklaard. En dan maak ik een sprongetje. U weet, dan begint Stefanus zijn redenvoering. Maar het eind van zijn redenvoering, waar maakt hij vooral, of waar legt hij nadruk op? Hij zegt, maar de Allerhoogste, die woont niet in met handen gemaakte tempels. Zoals de profeet zegt, Jesaja is dat, de hemel is mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u mij bouwen, zegt de Heer, of wat is de plaats van mijn rust? En dan zegt hij, heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? Zie het contrast tussen met handen gemaakte tempels en zijn schepping? Hoe kan de schepper wonen, woonplaats vinden in een met handen gemaakt heiligdom van zijn schepselen? Kan hij hem in die doos duwen? Nee. Dus zie het geweldige contrast. En dan zeg je erbij, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? En ze hebben hen gedood, die tevoren de komst van wie? De rechtvaardigen aankondigden, van wie u nu de verraders en de moordenaars bent geworden. Straffe kost, hé? En weet dan wat er verder gebeurt in het verhaal van Stefanus. Dan stoppen ze de oren dicht en dan willen ze hem stenigen. Maar wat ziet Stefanus? En hoe staat hij of zit hij aan de rechterhand van God? Hij staat aan de rechterhand van God. Met andere woorden, hij staat klaar om en te oordelen. Dat is de gedachte aan. Hij staat klaar om in te grijpen en te oordelen. Daar kom ik straks op terug. Als dit dus de overlappingsperiode is van die eerste helft van de week tussen het nieuw verbond dat opgericht is en het oude verbond dat in de helft van de jaarweek voorgoed verdwijnt, schiet er nog een tweede helft van de week over. Ik denk dat dat duidelijk is. Toen die tweede helft van de week, die wordt ook anders omschreven als tijd, tijden en een halve tijd, of 42 maanden, of 1260 dagen. Dat spreekt allemaal hetzelfde over eenzelfde tijdsperiode. Ja? Heel letterlijke 1260 dagen. En geen letterlijke 42 maanden en ook geen letterlijke 3,5 jaar. Maar een laatste tijdperiode. Vanaf het moment dat dat oude systeem voorgoed verdwenen is, tot op de wederkomst en de voleinding van de eeuw. In de beeldspraak van het boek De Openbaring betekent deze periode, of wordt in die periode gezien, als de periode van Gods volk in de wildernis. Ja, u weet dat met de uittocht van de Jezus uit Jeruzalem en zijn gaan naar het kruis, is er eigenlijk een nieuwe exodus gestart. En de nieuwe exodus heeft ertoe geleid dat er een nieuw volk wordt uitgeleid in de woestijn. Waar uiteindelijk in de woestijn God eertijds het volk tot hem bracht, op Arends vleugelen gedragen, zo zegt hij toch, aan de voet van de berg. Zo vinden we ook dat er ook gesproken wordt over dat nieuwe volk, dat door de Messias verlost is. Er wordt gezegd in Openbaring 12, vers 14, en aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij in de woestijn zou vliegen naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, hè, net zoals het volk letterlijk gevoed werd met het manna uit de hemel, zo zal het volk gevoed worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. En dit buiten het gezicht van de slang. Of anders gezegd, de slang kan hen niets doen. Heel mooi stukje Openbaring hoofdstuk 12. Maar wil ik maar aangeven dat wat die resterende tijd betreft, die tweede helft van, de, van die laatste week van Daniël, dat is eigenlijk een zeer belangrijk onderwerp in het laatste Bijbelboek. En dat wordt daaruit gemerkt. En het onderwerp zijn uiteindelijk, of is beter gezegd, het volk dat door de Heer Christus is vrijgekocht. Daar gaat het over. Dat vergeleken wordt hier met God die eertijds zijn volk uit Egypte verlost en het tot zich bracht in de woestijn en het daar voedde en het daar koesterde. Ja? Zo worden wij ook gezien in het boek De Openbaring. Heel prachtige dingen Maar daar komen we later nog wel aan toe. Het is een boek dat troost geeft. En hier proef je iets van die troost. Hoewel dat we in de wildernis zijn. Maar we zijn nog in de wildernis. We zijn nog niet in het beloofde land. We zijn nog onderweg. Maar nu in de wildernis worden we al gevoed. En buiten het gezicht van de slang. De slang kan aan onze bestemming, aan ons lot, niets meer veranderen. De reden daarvoor wordt in Openbaring hoofdstuk 12 ook aangegeven. De aanklager van de broeders is uit de hemel geworpen op de aarde. Met andere woorden, hij kan niet meer in de hemel komen. Hij kan Gods volk niet meer aanklagen. Waarom? Er is ook geen grond van aanklacht meer. Want de schuldbrief die tegen ons allemaal getuigde, is genageld aan het kruis. Er valt niks meer aan te klagen. Dat is het mooie wat Openbaring hoofdstuk 12 leert. Maar dat is voor een andere keer. Al wil ik maar aangeven hoe mooi de schrift op in elkaar steekt. C-accent. We zijn er bijna. Dan vinden we, een verwoester zal over de uiterste gruwel, ik heb tempel tussen haakjes gezet, omdat je daar in de tempel moet zien, tot het einde toe, de vernietiging waartoe vastbesloten is, uitstorten over de verlatenen. Het aan zichzelf overgelaten Jeruzalem, wat de Grijze ook zegt. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb u wel een verhaal brengen, als een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Zie, uw huis worden aan u woest overgelaten. En er wordt hier zo nadrukkelijk onderstreept opnieuw, dat die vernietiging, dat vastbesloten is. En daar verschiet je van, maar zeg, maar waarom moet dat, hè, waarom is dat zo vastbesloten, die vernietiging? Wel, die vastbesloten vernietiging laat zien ook welk extreem kwaad er gebeurt, waarop er zo'n verheldend oordeel moet volgen. Hè? Straf is, oordeel is altijd een overeenstemming met het misdrijf. Maar die vastbesloten vernietiging die hier aangekondigd wordt, toont hoe extreem.
Zegt de Heer dat ook in Jeruzalem, Jeruzalem die de profeten doet?
Inderdaad. Dat komt, ja, perfect uit, dat, inderdaad. En daar hoort het hem over. En dat, maar in die goedanigheid kennen we de Heer Jezus zo niet.
Zij die eigenlijk oproepen om tot God terug te keren, die hier voorgegaan is, ja, is eigenlijk diegene ook die andere aanklagen en de dingen dat ze gedaan hebben. En dan mag de Heer aan de toe ook een paar tanken als Jeruzalem die de profeet doet.
Ja, de bloemetjes op in de graf te zetten, zegt de Heer Jezus, tonen die net zo erg zijn als je vader die ze gedood had. Hmm. Waarom is, wat is nu eigenlijk die uiterste gruwel? Wel moet ik even denken, broers en zusters. Gods heilige bedehuis, zijn tempel, was verworden tot een roverschool. De Heer Jezus zegt het zelf. Inderdaad, een symbolische reiniging, maar die laat zien dat net zoals in de dagen van Jeremia, want het is letterlijk de woorden van Jeremia dat de Jezus aanhaalt, het huis van God een roversvol is geworden. En ik durf er nog meer zijn, een duivels roversvol. Waarom? Wel, omdat zij die deel uitmaken van dat systeem, die ze een vrede en een bescherming vinden in die tempel, een samenzwering plannen, tegen God en zijn gezalfde. Dat is ook hoe dat de eerste kerk de geestelijke leiders ook ziet van Israël, wanneer dat ze na de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus beginnen met de gemeente te vervolgen. Ze zien dat uiteindelijk Pilatus en de leiders van het volk samenzweren tegen God, tegen zijn gezalven, tegen zij die verbonden zijn met de gezalven. Dus zie je, hoe dat heilig bedehuis van God eigenlijk een gruwel is geworden. De plaats waar dat God moet geëerd worden, de plaats waar dat God zijn naam aan verbonden heeft, is de plaats geworden waar dat misdadigers een complot zweren tegen God en tegen zijn gezalven. Dus de tempel is die belichaming van die uiterste gruwel. De afvalligheid van Israël betoont het in het verwerpen van zijn eigen Messias. Gods heilige berg is verworden tot een vals, afgodisch, nepheiligdom dat de toorn en de wraak van de verworpen Mashiach Nagid oproept. Hij is de verwoester. Hij die die eer ontzegd is, zal zelf eigenhandig de wraak brengen over dit afgodisch nepheiligdom.
Dus waarom staat er dan tot aan de volleiding toe? Is er maar één keer in het tempel?
Tot het einde toe. Met andere woorden, dat zal ook het einde zijn van heel dat systeem. Van het afvallig systeem. De verwoesting van die tempel, dat is het einde. Finito. Gedaan.
En niet te maken met tot het einde, tot de hele terugkomt.
Nee. Absoluut niet. Dat is het einde van dat God-afvallig systeem. Israël, naar het vlees onder het oude verbond, afvallig van God, wordt in die gebeurtenis definitief geoordeeld.
Ja. En dat doen we net expres, alleen met zin in de tempel, maar in die Christus zelf.
Tuurlijk. Er is geen locatie, maar dat zegt die Jezus toch ook al aan de bron, he? Tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, dacht ook wel dat hij daarop doelde. Het gaat niet meer in Jeruzalem, ze zegt de Heer, of op de berg Gerizim. Voilà. Dus die locatie, heel dat systeem van een vaste plaats, een huis gemaakt van mortel en steen, waar de God zijn naam aan verbindt, waar dat hij nooit echt gewoond heeft. En dat zijn de woorden ook van Stefanus. God heeft dat nooit echt gewoond in die zin. Hij heeft daar zijn naam aan verbonden. Maar onze God kan toch niet in dat tempeltje kruipen? Dat is wat Stefanus ook aandraagt. Dus, en dat systeem willen vastgehouden. En de God die daar zijn naam aan verbonden heeft, die in vlees en bloed komt, doden en oordelen, dat is toch wel het toppunt van afvalligheid dat je kunt doen, zeker? En dat hij zijn genade weer omziet, en dienaar stuurt de apostelen, en het evangelie verkondigt, en hun oproep tot bekering, dat ze weer ombrengen, en weer vermoorden. Wat denk je dat de Messias gaat doen? Doe je er maar, jongetjes? De Sani? Er moet daar een definitieve streep onder getrokken worden. Ja? Vandaar, wat de Heer Jezus ook spreekt, over die verwoesting van Jeruzalem spreekt hij daar heel nadrukkelijk over. Hè? Tekst dat ik juist geciteerd in Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood aan hen stenigt die tot u zijn gezonden. Hoe dikwijls heb je kinderen willen bijeenverzamelen, zoals ze hen haar kuikens bijeenverzameld onder haar vleugels, en u hebt niet geweld. Vandaar, afgesloten hoofdstuk. Zie, uw huis wordt aan uw woest overgelaten. Zie je? Spreek mij over mijn vaders huis. Die spreekt over uw huis, die nep-tempel, die gruwel. En toen zie je dat de Heer Jezus naar buiten gaat, dat hij vertrekt van de tempel. En toen komen zijn discipelen eraan. En Jezus ging naar buiten en vertrokken van de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Ja, ze worden al 47 jaar aan bezig aan die tempel te renoveren. Het was een geweldig tempelcomplex geworden ondertussen. Het grootste in die tijd. Het woord preus. Kijk eens tegen de Heer. Ziet ik in die gebouw. Hoe machtig. Ja, dat was het symbool van het Joodse volk. Wat zegt de Heer Jezus? Zie je er aan niet? Zie je er aan niet, zegt de Heer. Voorwaar, ik zeg u. De bekende woorden. Voorwaar, ik zeg u. Je spreekt de naam van God. Er zal geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Dus zie je, waar het oordeel vaststaat, wat Daniel 9 ook zegt. Het is onomkeerbaar. En kijk eens wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, ziel zult zien staan in de heilige plaats. Dus met andere woorden, het gaat er niet dat die tempel heilig is en dat er iets naar binnen gebracht wordt, dat die tempel een gruwel wordt. Nee, het gaat erover dat die heilige plaats een gruwel is. Want op dat moment is dat heiligdom voor de discipelen nog altijd die tempel van God, dat ze nog opkijken. Waar dacht de Heer Jezus? Leest Daniel 9. Let erop. Maar je gaat zien dat die heilige plaats verworden is tot een gruwel die de verwoesting verdient. Toch had het hem over. Dus je ziet dat de Heer Jezus heel nadrukkelijk zijn discipelen vooruit wijst en aangeeft van, houd alsjeblieft nadrukkelijk de profeet Daniël onderzoeken. En toen ga je zien dat wat dat nu in uw ogen die heilige plaats is, dat dat een gruwel is die de verwoesting verdient. Ja, het bestond hier voor een kruis. De discipelen hadden nog geen enkele notie van wat er gaat gebeuren. Dus Jezus had ook gezegd, er is nog veel dat u zou willen zeggen, maar je kunt dat nu nog niet dragen. Na het kruis, na zijn opstanding, wanneer als ze het ding anders begint te zien, gaan ze die zaken telkens aan ontdekken. En de Jezus kondigt aan wat er daar zal gebeuren, hoe verschrikkelijk dat is. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals die er niet geweest is, van het begin van de wereld af tot nu toe, en er ook geenszins meer zal komen. Die slachtpartij, wat er daar plaatsgevonden heeft in Jeruzalem, niemand had er dat overleefd, hè? Niemand die in de stad aanwezig was, had dat overleefd. Dat is de meest gruwelijke slachtpartij die ooit plaatsgegrepen had in de geschiedenis van Israël. Er stond geen boom meer op de bergen rondom de heuvels van Jeruzalem, want ze worden allemaal gebruikt om mensen te kruisigen langs de weg. Er zat geen boom genoeg, want ze kruisigden ze met drieën boven elkaar. Dus beseft wel wat er nou gebeurd is. En ziet hoe dat de schrift in het Nieuwe Testament er ook zo naar terugverwijst en duidelijk maakt dat het profeet Daniël is die toont dat die tempel, dat de discipelen zo naar opkijkt, naar iedereen zag als godssymbool van het volk van God, dat God te midden van hen woonde, dat dat een gruwel is die de verwoesting verdient naar Gods raadsbesluiten. En zo zou het gebeuren. Stond vast, de Jezus zegt het voor dat hij naar het kruis gaat. Dus met andere woorden, de Jezus verwachtte hij in het naar Jeruzalem en het volk zich totaal zou bekeren naar zijn opstanding. Vooraf wordt het al aangekondigd. Zoals de profeet Daniël het gesproken had. Dus begint een beetje door te dringen welke centrale plaats 70 na Christus inneemt in de raadsbesluiten van God. Dat is een afsluiten van een hoofdstuk, dat voorgoed een pagina omgedraaid is, die niet meer terugkeert. Maar de meeste christenen beseffen dat precies niet. En dan hoop ik het beloof.
Dus de helft van de laatste jaarweek, dat is eigenlijk veel langer dan die 69 jaarweek.
Absoluut. Dus je mag nooit niet kijken naar die weken en vergelijken met hoeveel jaren. Het gaat hem over raadsbesluiten van God die zich afspelen binnen die periode van 70 zeves. En hoeveel jaren er al tussen zit, dat is niet belangrijk. Het is de geschiedenis, like op dat God ze ziet, Gods heilsplan, wat het zal uitvoeren. En zo is het ook, omdat de apostelen spreken naar ons toe. Wat zegt Johannes? Kinderkens, het is het laatste uren. Ja, Johannes, het laatste uren. We zijn al 20 jaar verder hier, maar je laatste uren. Verstel je dat wel eens aan? Vanaf dat moment is er eigenlijk een periode aangebroken die naar het oogpunt van God enorm kort is. En de apostel spreekt nogmaal in die zin. Petrus zegt, de nacht is ver gevorderd. De dag is dat. Ja, maar goed, Petrus, 20 jaar. Dus de gedachten van God en die dingen liggen heel anders, of dan maar witte de dingen zien. Witte kijkt naar jaren en naar tijd. Maar God kijkt anders, God kijkt naar die mijlpalen. En dat is wat die 70 zo openbaren. Drie grote mijlpalen worden er aangegeven. De wederopbouw van Jeruzalem, de komst van de Messias, zijn verwerping, en daaraan verbonden het verdwijnen van het oude systeem. Maar het verbond dat gesloten is in zijn bloed, gaat hem bekrachtigen en voleindigen, tot aan uiteindelijk de volleinding. Dus als je dat ook ziet vanuit dat oogpunt, dat wat hij vindt in de profeet en wat Daniël keek naar de toekomst, zie je ook dat dat de uiteenzetting is dat God dan wil geven. Daniël verwachtte terugkeer en herstel en alles. Nee, zegt de Heer, 7 zevens. En in de dood Israël zal hersteld worden. Maar de geschiedenis herhaalt zich. Messias komt pas na 62 jaar weken. En het volk zal de afvalligheid betonen door de Messias te oordelen en te kruisigen. Maar o wonder boven wonder, in zijn kruiswerk wordt er een nieuw verbond gesloten. Een nieuw verbond dat hij zelf zal voleindigen gedurende die laatste jaarweek. En in de helft van de jaarweek wordt het oude systeem compleet en definitief van de kaart geveegd om nooit meer terug te keren. Dat is logisch eigenlijk, hè?
Kun je het ontstaan dat toen de verbond opgetoond werd die zijn toewet, dat je ziet hoe dat van binnen scheurt?
Dan wordt het al aangegeven. Dan wordt het einde al aangevuld van dat systeem.
Ja, maar dat is niet definitief.
Nee, absoluut nog niet. Er is nog een periode dat er de twee naast elkaar bestaan en dat die generatie, want daarvoor spreekt de Heer Jezus ook over die generatie, dat die generatie nog de kans krijgt om zich te keren, om zich te bekeren. Vandaar dat ook in de eerste periode alles draait rondom Jeruzalem en het land. Het is maar geleidelijk aan dat de vervolging sterk begint op te komen, dat het christendom hem verlegt naar Samaria, en dan zo verder en verder en verder, omdat dat de vervolging toeneemt. Maar in het begin is het zeer geconcentreerd rondom Jeruzalem en Judea. Het heeft alles te maken met dat God in beginsel, de Heer Jezus, zijn pijlen opnieuw richt op zijn volk, aan wie dat de beloftes gegeven zijn. Maar je ziet dan met de steniging van Stefanus dat er daar eigenlijk een degelijk gebeurt. En dat zie je ook wel in het beeld dat de Grees daar recht staat. Hij die zit in de troon staat daar recht. Het zal niet lang meer duren of er wordt definitief ingegrepen.